Goedemorgen allemaal. Kan ik anders dan concluderen dat de liederen die we gezongen hebben eigenlijk een geweldig mooie inleiding zijn op het woord wat de Heer me vanmorgen op het hart heeft gelegd. We gaan uit een boek lezen waar we misschien niet zo vaak uit lezen en dat is Klaagliederen, hoofdstuk 3. En dan ga ik een aantal versen lezen vanaf vers 18 en daarna gaan we uit Hebreeën 6 nog een stukje lezen. Maar we beginnen bij Klaagliederen. En dan val ik eigenlijk midden in het verhaal, maar dat zegt de profeet en ik zei, mijn kracht is vergaan en wat ik van de Heer verwachtte. Denk aan mijn ellende en mijn ontheming, aan de alsem en de gal. Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan. Ze buigt zich neer in mij. En dit zal ik ter harte nemen en daarom zal ik hopen. Het is de goede tierenheid van de Heer dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze. Elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heer voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. Dan ga ik verder lezen in Hebreeën hoofdstuk 6 en dan ga ik lezen vanaf vers 11. Dus Hebreeën hoofdstuk 6 vanaf vers 11. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was, kon zweren. Hij zei, voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgename van de belofte, de overvloedige, de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Tot zover. Broeders en zusters, jongens en meisjes, vanmorgen willen we stilstaan bij het begrip hoop. En niet een soort van menselijk optimisme om naar de toekomst toe en vooruit te gaan dat alles wel goed zal komen en alles op zijn pootjes terecht zal komen. Een hopen wat een niet zeker weten inhoudt. Je hoopt het. Je hoopt dat je gezond blijft, maar je weet het niet zeker. Je hoopt dat je je baan behoudt, maar ook dat weet je niet zeker. Je hoopt dat deze preek niet te lang duurt, maar ja, je weet het niet zeker. Nee, we gaan het hebben over een hoop die wij als kinderen van God mogen koesteren, elke dag opnieuw in ons leven. We gaan kijken met elkaar wat de Bijbel verstaat onder hoop. Wat kunnen omstandigheden, lichamelijk ongemak, teleurstellingen, wat er niet allemaal zich afspeelt in deze wereld, je zicht op hoop ontnemen? Wat kan je ziel niet onrustig zijn, heen en weer geslingerd? De ene dag zie je het wel zitten en de volgende dag niet. De situatie in beschreven wordt in Klaagliederen 3, die is vrij uitzichtloos. Jeruzalem, Juda, ligt in puin. De situatie lijkt uitzichtloos. Er komt een geweldige noodkreet. Gevoelens kunnen misleidend zijn. Dingen uit je eigen hart kunnen je op het verkeerde been zetten. Spreuken 28 vers 26 zegt: wie op zijn hart vertrouwt, die is als een dwaas. Maar wie in wijsheid zijn weg gaat, die zal ontkomen. Jeremia 17 vers 9: arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Met andere woorden, mijn eigen hart en de gevoelens die in mijn ziel leven, die misleiden mij. Ik heb een ander referentiekader nodig, een andere bron. Mijn eigen inzichten, die zijn veel te beperkt. Blijf ik gezond? Behoud ik mijn baan? Of krijg ik nu eindelijk eens een keer een baan? Komt er nu wel eens herstel in mijn leven? Gaat die schrijnende pijn die van binnen in mijn ziel zit, gaat die nou eindelijk eens een keer over? Is er wel hoop? Het kan zijn dat er vanmiddag of vanmorgen iemand in ons midden is die helemaal niet meer hoopt. Je bent zo teleurgesteld geraakt. Je bent bang om opnieuw in je leven risico te lopen. Je ploetert voort zonder echt te leven. De levenskracht en de moed, die ontbreekt gewoon. Er zijn een heleboel mensen die zoeken hun heil in hun probleemoplossend vermogen. In hun zelfredzaamheid. Ze zoeken het in materiële zaken. Ik zal zelf wel zorgen dat het goed komt in mijn leven. Ik kan goed voor mezelf zorgen. Voor kinderen van God is er een andere hoop. Een hoop die niet afhankelijk is van menselijk kunnen en die niet gebaseerd is op onzekerheid. Een hoop die niet verandert of verdwijnt, maar die hoop heeft zijn oorsprong in God. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om uw toekomst en hoop te geven. God die wil graag geven. Wij dienen een God die geeft. Gods onmetelijke liefde is de basis dat God een gevende God is. Niet een eisende zoals ons religie vaak wil doen geloven. En het ultieme voorbeeld dat God een gevende God is, blijkt uit Johannes 3 vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En meer kon God niet geven dan zichzelf. God geeft. De basis van de hoop in Klaagliederen 3 is de goede tierenheid van de Heer dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze. Elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heer, zegt mijn ziel, en daarom zal ik op hem hopen. Een Bijbelse definitie van hoop is: hoop is een rustige, constante verwachting van het goede, gebaseerd op de belofte van Gods woord. Het is in zekere zin een voortdurend optimisme. En die vormt de bescherming voor onze gedachten. Hoop is een positief ingestelde houding die er altijd voor kiest het beste te zien en geen plaats maakt voor depressie, twijfel, zelfmedelijden en bezorgdheid. Er is een heel grote, gegronde reden voor hoop te vinden in Gods woord en die staat in Romeinen 8, vers 28. En we weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En dat vinden wij een hele moeilijke tekst. Dat vinden wij een tekst die we eigenlijk niet kunnen begrijpen. Als we echt weten dat God alles wat er in ons leven gebeurt laat medewerken, zodat we er uiteindelijk beter van worden, dan kunnen we dat eigenlijk bijna niet geloven. Maar deze tekst wil ons aanmoedigen om de dingen niet langer te zien vanuit ons eigen perspectief, vanuit onze eigen beperkte leefwereld, maar vanuit Gods perspectief, vanuit Gods oogpunt. En dat is voor een pessimistisch ingesteld iemand zoals ik, is dat een worsteling. Vanuit mijzelf kan ik geen hoop opbrengen. Ik kan vanuit mijzelf me niet verlossen van mijn negatieve gedachten, van mijn angsten en van mijn zorgen. In mijzelf zit geen verlossing. Ik heb vaak gedacht, kon ik maar ergens vertrouwen kopen? Was dat maar een keer in de bonus? Maar vertrouwen, dat is een keuze. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Onze ziel, Psalm 33, vers 20, verwacht de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd, opdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Laat uw goede tierenheid over ons zijn, Heere, zoals wij op u hopen. Vertrouwen en hoop, die gaan samen. Dat heeft alles met elkaar te maken. En dat uit zich praktisch in ons leven, in de bereidheid om op de Heer te wachten. En dat is best moeilijk voor mensen die graag alles zelf willen regelen. Maar als je bereid bent om God te wachten, dan spreekt daar vertrouwen uit. Mijn eigen gedachten kunnen geen hoop voortbrengen. Mijn eigen levenskracht en mijn eigen motto ook niet. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop. Hoe dan? Door de kracht van de Heilige Geest, staat er. Niet mijn eigen kracht, maar de Heilige Geest die in mij woont op het moment dat ik de Heer Jezus mijn hart heb toevertrouwd, me bekeerd, wederom geboren ben. Vanaf dat moment woont de Heilige Geest in mij en die wil die hoop levend maken. Die wil mij de kracht geven, de juiste gedachten en het juiste perspectief. Ik heb het niet van mijzelf. God geeft ons hoop. Hij is de bron. Hij is de oorzaak van hoop die niet afhankelijk is van omstandigheden, van mensen, van bepaalde opvattingen. Nee, het wordt door de Heilige Geest wordt het bewerkt. En God heeft ons twee zaken gegeven, zegt Hebreeën 6, waardoor er hoop is voor ons. Nu, op dit moment, vandaag en in de toekomst. En het eerste is, God heeft gesproken. En het tweede, God heeft een eed afgelegd. God heeft gesproken. Wij dienen een God die geeft, maar we dienen ook een God die spreekt. En die wil spreken in je leven. En hij heeft gesproken door middel van zijn woord en zijn zoon, die het vlees geworden woord is. En dat is heel belangrijk dat we dat gaan realiseren in ons leven, elke dag weer opnieuw. God spreekt. God spreekt door omstandigheden. God spreekt door mensen. God spreekt door zijn woord. Efeze 2 vers 12 zegt dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. God heeft gesproken in je leven. En op een dag heb je die stem verstaan. En toen heb je je hart geopend voor God. Toen heb je gevraagd, Heer, wilt u in mijn leven komen? Wilt u mijn hart aanraken en wilt u mij van binnenuit veranderen? Vanaf dat moment ben je een eigendom geworden van God. Heeft God met je een verbond gesloten. God heeft aan ons zich verplicht en heeft ons heel veel dingen beloofd. Zoals God met Abraham een verbond heeft gesloten en zich daarna als gevende God aan hem heeft geopenbaard, zo heeft ook in Christus God met ons een verbond gesloten. Zonder de Heer Jezus waren we op weg naar de eeuwige dood. Zonder de Heer Jezus is er geen toekomst. Zonder het offer en wat de Heer Jezus voor ons deed aan het kruis, waren we nog onder de macht van de zonde en de macht van Satan. Gevangen in onszelf en uitzichtloos in deze wereld, zonder hoop. En heel veel mensen in deze wereld hebben, ondanks wellicht de vele materiële bezittingen die ze hebben, geen hoop en geen perspectief. Ik heb regelmatig gehoord van mensen die miljoenen bezitten, die niet weten wat ze het eerst zullen kopen omdat ze zoveel geld hebben en toch geen hoop hebben. Het enige wat ze zeker weten is dat ze doodgaan. God heeft zich voorgenomen. Hebreeën 6 vers 17 en 18. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Twee dingen. Twee dingen heeft God ons gegeven. Zijn belofte en zijn eed. God heeft je dingen beloofd. En hij heeft een eed gezworen. Met name, hij heeft zich vernederd. Hij heeft dat niet alleen bij het woord gelaten. Nee, hij heeft dat ook nog eens bij gezworen. Een eed is een plechtige verklaring dat men iets zal doen of laten. Of iets wel of niet gedaan heeft. Je belooft de waarheid te spreken. Een eed leg je af bij een aanvaarding van een openbare functie bij sommige beroepen. En onder andere ook als getuige bij een rechtbank. Een eed behoort het einde te zijn van alle tegenspraak. En hier in ons voorgelezen gedeelte, dat zien we dat God een eed afgelegd heeft voor ons. Om alle erfgenamen van de belofte, alle grond van twijfel te ontnemen. En om te laten zien hoe vast zijn voornemen is, zodat we geheel ervan uit kunnen gaan dat wat God belooft en wat hij gezegd heeft, heeft God bekrachtigd door zijn woord met een eed. Hij zweert bij zichzelf. God zegt tegen je, wat ik tegen je zeg is waar. Mij kun je vertrouwen. Ik heb gesproken, al die dingen die ik gesproken heb, die zijn waar, die kloppen. En als ik zeg tegen je dat ik van je hou, dan hou ik van je, onvoorwaardelijk. En als ik zeg dat ik je herder ben en dat ik in je leven zorg en dat ik je leven leid en dat ik je klaarmaak voor de eeuwigheid, dan is dat zo. En dan gaat het niet om je eigen perspectief en je eigen aannames van allerlei gedachten. Nee, dan moeten wij leren ons gedachtenleven in overeenstemming te brengen met Gods gedachtenleven. En God die koestert gedachten van hoop over ons, over iedereen. En bij God zijn gelijke kansen. God die houdt er geen lievelingetjes op na. Of God is een grote leugenaar, of God spreekt de waarheid. En geloof betekent niks anders op een ander vertrouwen dat hij zal doen wat hij gezegd heeft of dat het klopt wat hij gezegd heeft. En hoe kunnen we nou ondervinden dat Gods woord waar is? Hoe kunnen we dat nou vrucht laten dragen in ons leven? En hoe komt dat nou tot wasdom? Hoe kan je nou controleren dat die dingen die God gezegd heeft, dat die kloppen? En dat er werkelijk een God is die van je houdt, die je bij de hand wil nemen, die bij elke stap in je leven betrokken wil zijn, Ook al begrijp je zelf die stappen niet. Hoe kun je dat nou praktisch in je leven ervaren? En waarom ervaren een heleboel mensen dat niet? Er is één grote sleutel. Om God aan het woord te kunnen laten in je leven. Om werkelijk te controleren in je leven, in je eigen hart, in je eigen ziel, of die Bijbel waar is en of het allemaal wel klopt wat erin staat. Wat moet je dan doen? Dan moet je je eraan onderwerpen. Gehoorzamen van het woord is het beste bewijs dat we geloven. Dat we het geloven. Je moet het gaan toepassen in je leven, je moet je er gaan aan onderwerpen, je moet er niet eigen gedachten tussen gaan voegen, je moet er niet een eigen mening, een eigen visie, een eigen traditie tussen gaan mengen. Nee, je moet dat woord aan het woord laten komen in je leven en dan werkt het. Of het is waar of het is niet waar. Er zijn heel veel jaren in mijn leven geweest dat ik God eigenlijk niet geloofde, met andere woorden, ik vertrouwde hem niet. En dan werkt de Bijbel niet. Dan kun je er dag en nacht in studeren. Dan kun je er voortdurend mee bezig zijn, maar het werkt niet. Want je bent niet bereid eigenlijk om het te geloven. Je wil je er niet aan onderwerpen. Je wil het niet toepassen in je leven. Je kunt niet iets uitdragen en er enthousiast over spreken en getuigen als je het zelf niet gelooft. Om in zakelijke termen te spreken, twijfel, dat verkoopt niet. Je vertrouwt het of je vertrouwt het niet. En hoe kunnen we God nou het meeste eren? Door ons heel veel in te spannen, door heel veel te bidden, door veel geld weg te geven, door veel te zingen, door veel samenkomsten te bezoeken, door iedereen te vertellen dat je gelooft. Hoe kan je God nou het meest eren? Door hem als God te vertrouwen. En hoe laat je dat nou zien in je leven? Door je te onderwerpen aan zijn woord. En hoe kan mijn geloof versterkt worden? Hoe kan die hoop die wij als kinderen van God hebben groeien in mijn leven? 1. Door het woord van God. Hij heeft het beloofd. Door dat te lezen, je hart daarvoor open te stellen. En 2. Door met de Heer zelf om te gaan. Zijn tegenwoordigheid te zoeken. Niet langer te vertrouwen op je eigen mening. Niet langer te vertrouwen op je eigen gevoel. Niet langer te vertrouwen op je eigen visie. Maar het gewoon aan de Heer te vragen. Heer, wilt u me alstublieft laten zien welke weg ik moet gaan. Welke beslissingen ik moet nemen. Heer, ik wil erkennen met mijn hart dat ik afhankelijk ben van u. Wilt u me de weg wijzen? Heer, ik heb volgende week een heel moeilijk gesprek en ik weet niet wat ik moet gaan zeggen. Heer, ik weet het niet en ik kan het niet, maar ik geef het aan u. Wilt u door mij heen spreken? Heer, ik moet iets heel moeilijks gaan doen volgende week en ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar Heer, ik vertrouw het aan u toe, want ik vertrouw u. Wilt u maar de situatie leiden? Wilt u maar het juiste inzicht en het juiste perspectief geven? God wil dat we met hem wandelen. God wil dat we met hem leven. God wil dat we zijn perspectief gaan zien. Nader tot God en hij zal tot u naderen. God doet als het ware een stap naar voren. Ik spreek en ik beloof. Ik spreek en ik zweer dat ik de waarheid spreek. Ik lieg niet, ik ben er voor je. Ik wil je verlossen. Ik wil je kracht geven. Ik wil die hoop in je leven levend maken. En mijn hart moet leren en mijn ziel om niet met mezelf bezig te zijn, maar met de Heere God. Niet met mijn gedachten, niet met mijn gevoelens, niet met mijn aannames, hoe ik erover denk, of mijn opvattingen. Want die brengen geen hoop, maar ik moet bezig zijn met de Heer Jezus. En weet je wat zo heel moeilijk is, en waar we allemaal mee worstelen? Dat is vaak de gedachten die we hebben, een beeld wat we hebben in ons gedachtenleven, wat we voor waar aannemen, maar wat helemaal niet waar is. En dan zal ik een heel dom voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Ik had een rekenmachine en die rekenmachine die lag al meer dan een jaar op mijn bureau, want die deed het niet meer. En ik had altijd gedacht dat die rekenmachine op zonne-energie werkte, want het ene moment deed hij het wel beter dan het andere moment. En dan had hij bijvoorbeeld in het licht gelegen. Ja, op een dag deed het helemaal niet meer en ik had dat ding nog niet weggegooid. Hij lag op mijn bureau. En een poosje terug, toen dacht ik ineens op een goede dag, ik weet ook niet waarom, ik ga dat ding eens open schroeven. Er zaten allemaal kleine schroefjes in, dus ik schroef die rekenmachine open. En er zaten 2 verschrompelde batterijen in. Dat ding ging dus helemaal niet op zonne-energie. Nee, die batterijen moesten vervangen worden en dat heb ik gedaan en sindsdien heb ik weer een rekenmachine. Dan kan je denken, ja, waarom vertel je nou dit voorbeeld vanmorgen? Heel veel mensen hebben verkeerde waarheden, zogenaamde waarheden, zoals ik dacht over die rekenmachine, in hun leven over God. Ze hebben een verkeerd beeld over hem. Dat is door de opvoeding gekomen, dat is door de dingen die ze hebben meegemaakt. Ze hebben conclusies getrokken, ze hebben verkeerde, net zoals ik een verkeerde conclusie heb getrokken met die rekenmachine, hebben ze verkeerde conclusies getrokken over God en over hun omstandigheden. En ze zijn eigenlijk als het ware in de leugen gaan leven. Zonder dat ze het zelf in de gaten hadden. En weet je, als wij een verkeerd beeld hebben over God, dan hebben we ook geen hoop. Want dan zien we alles vanuit de verkeerde bril, vanuit een verkeerd perspectief. En dan hebben we op een gegeven moment een punt in ons leven dat het woord van God ons eigenlijk niet meer zoveel zegt. Want we kijken ernaar vanuit een verkeerd perspectief. En we zijn wel fris en leuk gestart met het geloof. En we hebben wel ons hart voor de Heer Jezus geopend. Maar er zijn allerlei dingen in ons gedachtenleven gekomen die ervoor zorgen dat we de boel maar een beetje de boel laten. Niet te fanatiek, niet te veel mee bezig zijn. Af en toe in een noodgeval, dan weten we de Bijbel nog wel te vinden. Maar verder alles maar een beetje rustig houden. Ja, dan heb je totaal een verkeerd beeld van wie God voor je wil zijn. Dan zitten er als het ware, net zoals er in mijn leven, heel veel leugens zaten en zitten. Zitten die er in ieder van ons. En er is maar 1 sleutel om die leugens te ontmaskeren en dat doet het woord. En dat is heel belangrijk. Gods gedachten en uitspraken kloppen, ook al zeggen onze gedachten en gevoelens iets anders. Jezus zei dan tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid van Gods woord, die maakt mij vrij van al die leugens, al die verkeerde gedachten, al die verkeerde aannames die er in mijn leven zitten. En dat is een proces wat start op het moment dat wij ons hart overgeven aan de Heer Jezus. Dan gaat er iets met onze gezindheid gebeuren. Dan gaat iets met ons gedachtenleven gebeuren. En al die gedachten die moeten omgevormd worden, want wij denken automatisch vanuit onszelf, vanuit een verkeerd perspectief. Wie wilde niet vrij zijn? Wie wilde niet boven de omstandigheden leven? Wie wilde niet door zijn gevoelens heen en weer geslingerd worden, maar daarboven staan? En steeds weer het juiste perspectief zien in je leven. En hier vinden we vanmorgen de sleutel. De waarheid zal u vrijmaken. Dus al die verkeerde beelden over God die in mijn leven zitten, die moeten omgevormd worden. En daar gebruikt God omstandigheden voor. Daar gebruikt God mensen voor. Daar gebruikt God zijn woord voor. En dat is heel belangrijk, want anders zijn we straks niet klaar voor de eeuwigheid. Want hoop heeft altijd met de toekomst te maken. En we hebben een geweldige hoop gekregen, omdat we een geweldige toekomst hebben gekregen. Wij gaan niet meer dood, wij zullen eeuwig voortleven. Op een geweldige manier. Een ongeloof en verkeerde gedachten in ons leven worden niet overwonnen door redeneringen of door zelfverwijt. Het wordt verbannen door de tegenwoordigheid van de levende God. God die zweert bij zichzelf. Ik spreek de waarheid. Ik heb het goede met je voor. Ik heb een plan voor je leven. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Je moet het wel vasthouden. Het heeft een toekomstig karakter. Wij leven nu nog niet in de ideale omstandigheden. We leven in de tussentijd. Net zo goed als toen de Amerikanen, de Engelsen en de Canadezen op de kust van Normandië kwamen. En in wezen eigenlijk de beslissing van de Tweede Wereldoorlog op dat moment, op die dag, eigenlijk al genomen was. De vijand wist dat hij verloren had, duurde nog 5 jaar voordat de oorlog over was. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha is de overwinning gekomen. De vijand is verslagen, de macht van de zonde is gebroken. Maar wij leven in de tussentijd. De uiteindelijke overwinning die gaat nog komen. En in die tussentijd is de gebrokenheid, in die tussentijd is er nog pijn. In die tussentijd zijn er nog vragen waar we geen antwoord op weten. Maar wat wij wel weten als kinderen van God, dat we naar een geweldige toekomst op weg zijn. Een toekomst waar geen tranen meer zijn, een toekomst waar geen pijn meer is, een toekomst waar geen strijd meer is, een toekomst waar geen verkeerde gedachten meer zijn, een verborgen agenda of wat dan ook. En die hoop, die mag een anker zijn voor onze ziel. Ik weet niet wat jullie als gemeente en als individuele broeders en zusters allemaal meemaken. Ik kom maar van buiten af. Maar vanmorgen tussen de regels door heb ik toch al het nodige gehoord. Dit mag ik namens de Heere God vanmorgen tegen jullie zeggen. Je hebt een geweldige hoop gekregen en dat is een anker voor je ziel. Je ziel krijgt dus hulp. En dat roept een beeld op van een boot die met een anker wordt vastgelegd. En waarom heeft een boot een anker nodig? Omdat een boot ronddobbert in water. Een onstabiel, onzeker en veranderlijk element zonder vastigheid. Water kun je niet vastpakken. En als je dan aan grijpt met je handen, dan glipt het tussen je vingers door. In water is geen veiligheid en zekerheid te vinden. Om toch veiligheid te bereiken, moet een boot zijn anker laten zakken door het onstabiele element van water heen. Totdat het anker een stabieler element bereikt. De rots, de bodem van de zee of het vaste land. En ons leven is net zoals die boot. Wij bevinden ons in de zee, op zee in een wereld of situatie die volkomen onstabiel is. Er is niks permanent of blijvend. Er is niets wat we vast kunnen grijpen om veiligheid te vinden. En daarom moeten we ons anker van hoop laten zakken door het gebied van het tijdelijke heen tot in het gebied van de eeuwigheid. Alleen in de eeuwige, onveranderlijke wereld van God, zijn tegenwoordigheid, zijn woord, de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus, daarin alleen is blijvende veiligheid. Wat wij dus moeten doen met elkaar, is dat we ons geloofsleven verankeren in Gods belofte. Je moet je geloofsleven niet verankeren in een samenkomst. Je moet je geloofsleven niet verankeren in een voorganger, in een bepaalde leer, in een bepaalde visie, in een bepaalde club van mensen. Nee, je moet je geloofsleven verankeren in Gods belofte. God heeft je iets beloofd. Die hoop reikt verder dan onze aardse mogelijkheden. Er gaat de hemel, onze toekomstige bestemming, binnen en ziet daar alles wat God voor ons bereid heeft en beloofd heeft. En de Heere Jezus is ons voorgegaan en dat is ons bewijs. En de Heere Jezus is als voorloper dat heiligdom binnengegaan. En de Heere Jezus die pleit en bidt elke dag voor u en mij. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Ook geen rouw, jammer, klacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak sommige dingen nieuw. Nee, dat klopt niet. Dat is de verkeerde vertaling. Er staat werkelijk, zie, ik maak alle dingen nieuw. Alle. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. God zegt vanmorgen, wat ik zeg is waar. En wat ik zeg is betrouwbaar. Wat andere mensen soms tegen je kunnen zeggen, daar kan een leugen in zitten. Daar kan een verborgen agenda in zitten. Daar kan iets in zitten wat niet klopt. Maar wat God tegen je zegt, dat klopt wel. En dat is betrouwbaar. Daar kun je op aan. Daar kun je zeker van zijn. Ongeacht je omstandigheden. Alles wat we nu om ons heen zien zal verdwijnen. God heeft beloofd een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te maken. Onze zekerheid ligt niet hier. De Heer Jezus zal terugkomen, dat heeft hij beloofd. En Gods woord stopt niet bij de dood. En we moeten die hoop niet uit onze handen laten slaan. We moeten niet naar onze gevoelens kijken, we moeten niet naar onze omstandigheden kijken. Nee, we moeten steunen op het woord van God. En als wij bereid zijn om ons daar aan te onderwerpen, dan zal er een kracht vrijkomen in ons leven die onmetelijk is. Wij moeten die hoop niet uit onze handen laten slaan. Hoop is als een gouden koord dat jou met de hemel verbindt. Dit koord helpt je hoofd omhoog te houden, zelfs wanneer je door meerdere beproevingen tegelijk gaat. Hoop verschuift je focus van je vermoeide voeten naar het prachtige uitzicht wat voor je ligt. Herinner je eraan dat de weg die je samen aflegt met de Heer Jezus uiteindelijk naar de hemel leidt. En natuurlijk zal je problemen ondervinden, maar zie, er is een machtig God die al het kwaad kan veranderen in een deur van hoop. Daar mogen we van vertellen en dat mogen we laten zien in ons leven en dat moeten we vasthouden. Amen.